Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Leuk dat je luistert naar Boeken FM. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hey, en als je dan toch bezig bent, laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm@dasmag.nl.
En wat ik ook jammer vind over die spreuk gesproken, dat Harry in 100.000 gevechten zit. En de enige spreuken die hij ooit doet is Stupefy. En
wat Expelliarmus.
Expelliarmus. Weet je wel, meer dan dat doet hij niet. Yeah. Dan gaat hij zelfs het slotgevecht tegen hij die niet genoemd mag worden. En dan is toch Stupefy, Stupefy. Weet je, die man die heeft je hele familie vermoord. En dan wil je hem een blauwe oog geven. Nee, gewoon avare kedavra, motherfucker.
Welkom bij Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. 20 jaar geleden verscheen een Nederlandse vertaling van Harry Potter en de Steen der Wijzen. Een verhaal van J.K. Rowling over de jongen die bleef leven. De tovenaar Harry Potter, die in de decennia die daarop volgden de aandacht van ontzettend veel lezers zou blijven vasthouden. Tot op dit ene moment waarop wij drieën op de zolder van Das Mag erover gaan praten. Bij wijze van een kerstbonus eindejaars special. Zo heb ik hem genoemd. Joost de Vries, redacteur van De Groene, met het kapsel van een Malfides. maar de hartelijkheid van een Hufflepuff. Ja. Ja. En een dekwits, durf, moed en ridderlijkheid kunnen haar niet ontzegd worden. Maar ergens schuilt er toch ook wel wat sluws in haar. Ja. En Peter Buurman, die heeft rood haar. Dus hij zal wel Ron zijn. Of niet?
Nee, Molly.
Dan zal die rommel zijn.
Molly. Nee, die zou ook wel goede Ginny zijn.
Hij
hoor.
Zal rommel zijn.
Nou, ik vind het zo leuk dat we ik dit doen. Want weet je, terwijl ik dit weer aan het herlezen was, bedacht ik me wat een ontzettend fundamenteel ding. Werkt niet alleen voor mijn eigen lezen is. Hoeveel lol ik er destijds van heb gehad. Maar heel veel jonge mensen. En daarmee bedoel ik mensen die jonger zijn dan ik. Wat bijna gewoon de hele bevolking van Nederland is. Die hebben dit echt als deel van een culturele opvoeding ervaren.
Ja, absoluut. Ja, ik ben daar wel eentje van.
Ja, want ik denk dat het handig is dat we even onze generaties uiteenzetten. Ik ben uit 82, Joost uit 83 en jij, Peter, bent uit?
92.
Oké, snel vlugzout voor Joost.
Anyway, ik wou in ieder geval, luisteraars, welkom. Dit is de Harry Potter special. We gaan het over alle 7 delen van Harry Potter hebben. In ieder geval gewoon het hele Harry Potter
universum. De films, de toneelstukken.
De cinematic universe van Harry Potter. Ik wou in ieder geval beginnen met een disclaimer. Als je dit gaat luisteren, je denkt, je bent een ongelofelijke fan van Harry Potter die alles weet. En je bent een expert. Ik ben dat niet.
Nee, ik ook niet helemaal, Joost.
Ik weiger altijd toe te geven dat ik ergens geen expert in ben, wat het onderwerp ook is. Maar nee, ik heb die boeken. Nou goed, oké.
Als we fouten maken, dan komt het gewoon. We zijn liefhebbers.
Maar mensen, we zijn mensen.
In de eerste plaats liefhebbers, in de tweede plaats mensen. Ja. De vraag waar we toch meestal mee beginnen, als het over boeken gaat, is toch, wat is je persoonlijke geschiedenis met Harry Potter? Ellen, wanneer leerde je Harry Potter kennen?
Nou, een verrekte schouder. Dit was dit was het jaar 2000 en ik studeerde even niet. Ik werkte voltijds in een boekhandel, Hilarisch Broekhuis in Almelo, staat nog steeds. En ik had nog nooit van Harry Potter gehoord. En op een gegeven moment zei ze van, ja, dit wordt wel een beetje de hit. Toen was net deel 3 uit. dit kan wel eens gaan aanslaan. In Engeland gaat het best wel goed, hoor. En toen kwam een half jaar, anderhalf jaar later, werd deel 4 vertaald. En nou, ik kreeg pallets van het Centraal Boekhuis. Ik werd toen op de expeditie. Dat wil zeggen dat je die boeken uitpakt en bestickert. Nou, ik had reuma in mijn handen. En weet je hoe zwaar deel 4 is? Dus ik denk dat ik al mijn babyvet ben kwijtgeraakt aan het inruimen van die Harry Potter. En toen begon ik het ook maar te lezen. En ik vond het echt heerlijk. Maar ik heb dus vanaf deel 4 moeten wachten op hoe het nou verder gaat.
Ja.
Ja,
en
ik ook.
Ik heb het dus tot deel 4 in het Nederlands gelezen. En daarna ben ik het in het Engels gaan lezen, omdat het sneller was. Dan wist je het eerder.
Jouw persoonlijke geschiedenis met Harry Potter, Joost?
Nou, ik had het... Het gekke is dat je soms zulke specifieke dingen nog weet. Dat je jezelf helemaal in een bepaalde plek kunt verplaatsen... dat je weet dat je dat boek toen las.
Ja.
En ik was op de middelbare school een vroeg oude, pretentieuze jongeman. En ik was 16, 17 of zo. En of misschien wel ouder zelfs. Nee, 16, 17, zoiets. En ik las gewoon, Sartre en zo. En AFTA van der Heijden. En ik vond echt dat ik dat moest lezen. En dat Harry Potter was me wel duidelijk geworden dat iets was. Maar daar wilde ik me niet aan overgeven. Maar goed, toen had ik bedacht van als ik ze dan in het Engels lees, dan is het nog wel verantwoord.
Ja.
En de eerste 3 delen waren toen uit. En ik weet nog zo goed dat ik op mijn kamer bij mijn vader thuis zat te lezen. En daar had ik een soort van poef. En daar lagen al mijn kleren altijd overheen. Want ik had het idee dat als ik ze daar neerlegde, dat ze niet kreukten.
Oh ja.
Dus die legde ik er zo overheen. En dan zat ik met mijn benen op. En toen zat ik te lezen. En dat was deel 3, The Prisoner of Azkaban. Waarin Harry dan eindelijk voor het eerst het Quidditch, het zwerkbaltoernooi, wint. En dat ik het echt zat te lezen. Uit die bladzijde. Ja, doelpunt, doelpunt. Yeah. En dat ik tegelijkertijd... met dezelfde soort van heel raar zelfbewustzijn had. Ik dacht van, dit slaat nergens op dat ik zo meeleef met een boek. En toch zat ik echt te juichen gewoon.
Ja. Yeah.
En dat had ik toen uit. En toen moest ik nog een maand wachten of een paar weken wachten dat deel 4 uitkwam. En daarna heb ik inderdaad jaren moeten wachten. En in mijn studententijd kwamen die boeken uit. Die verdere boeken, het laatste boek. En dan ging ik dus inderdaad om 12 uur 's avonds naar de boekhandel. Yeah. En om 11:45 mochten ze verkocht worden.
Ja, yeah. Ja, dat is dus... Ja, wat ik net al zei, ik ben uit 92. Dus toen deze Nederlandse vertaling uitkwam, was ik 6. Dus was ik hier echt... Nou ja, ik kon toen net lezen. Maar vooral mijn zus kreeg toen vrijwel direct die Nederlandse vertaling van een tante.
Hoeveel jaar schil je met haar?
Zij is 2,5 jaar ouder dan ik.
Okay. Dus, Rozemarijn, heet ze.
Nee, ik heb hier het boek bij me. Het staat nog in de voorkant. Rozemarie Buurman.
Oh, dat ze Marianne dus heten.
Nee, okay. Rozemarie.
Wat doet ze nu?
Moet ik het wel goed zeggen? Ze is wijkverpleegkundige.
Oh, wat goed.
Goed.
Wil je er dan groetjes doen, of niet?
Dit zijn denk ik de laatste boeken die ze echt nog intensief heeft gelezen.
Oh.
Dus ik denk niet dat ze dit luistert. Maar misschien wel. In dat geval, Roos, leuk dat je luistert.
Heeft ze ook rood haar?
Ja.
Okay.
Ja, dus het is altijd... Jammer. Rood haar wil ik straks nog iets.
Ja, daar gaan we het uitgebreid. Ja. Uitgebreid over haar.
We kregen dit van een tante die vaak in Engeland kwam. En echt van een anglofiele tante. En die had het toen gegeven aan haar. Zo van, ja, dit is gewoon de hit in Engeland. Het was alleen het eerste boek nog uit, volgens mij. Oh. En mijn zus heeft dus vanaf het eerste boek... Zij was er echt aan verslingerd. Haar feestjes waren ook Harry Potter feestjes. En zij is dus ook echt van boek naar boek. Zij ging elke keer dan om 12 uur naar de boekhandel met mijn ouders.
Interessant.
En
ja.
Ik ben het dus denk ik iets later pas gaan lezen, want ik was al een beetje angstig aangelegd. Dus toen, deze werd nog een tijdje voor mij bewaard. Maar wat ik me vooral nog kan herinneren, want wel leuk wat Joost zegt, van opeens kan je dan nog wel herinneren waar je het zat te lezen. Zo. Wat ik me nog herinner is, ik moest elke ochtend ongeveer een half uur naar school fietsen. En dan onderweg fietste ik steeds langs een van mijn vrienden met wie ik dan ook naar school kon fietsen. Die groep werd dus steeds groter. En we waren allemaal, dat boek aan het lezen. Tegelijkertijd. Volgens mij was het een van de latere versies. En jullie zitten weer te geinen met z'n tweeën. Ik zit hier gewoon mijn jeugd...
ga door over je jeugd.
Sorry.
Maar jullie gaan dan gebaren. Dan weet ik niet waarover het gaat. Dit is een podcast.
Dit is een podcast. Dit moet serieus zijn.
Nee, dit is een podcast. Dus dan luisteraars horen alleen dat ik ga stotteren. Maar die zien niet dat jullie aan het clearen zijn.
Nee, weet je wat?
Ik weet nog. Nee, oké, ik ga mijn verhaal
gaan doen. Ga door, ik wil meer weten over je.
Wij zagen echt vertel voor even. Dat jij en die vrienden elkaar aan het potteren waren.
Maar nou, vertel even. Ja,
nou. Als een soort potteren, maar dan...
Waar was deze jeugd? Waar speelde deze jeugd af?
Ja, Eindhoven.
Ellen komt het allemaal. Ik fietste van... Ik kom uit Heergewaard.
Oh, wat Borne, een mooi... Borne.
Wat hebben we een mooie driehoek in...
Ik fietste van...
Is er Bermuda driehoek,
ik vind jou helemaal geen Brabander.
Nee, nou, dat is een lang verhaal. Nee. Ik fietste vanuit Veldhoven naar... fietste vanuit Veldhoven naar Eindhoven. Ik zat in Eindhoven op school. En onderweg woonden al die vriendjes. En dan We waren allemaal tegelijkertijd hetzelfde boek van Harry Potter aan het lezen. En dan waren we op de fiets, hadden we het over dat verhaal. Weet je, want één jongen was dan net iets verder. En die zei dan, ja, dan gaat iemand dood. Maar ik zeg niet wie. En we hadden het gewoon allemaal over dat verhaal. En gewoon dat idee, dat je als vriendengroep allemaal hetzelfde boek aan het lezen bent. Dat ik daar nu aan terugdenk, dat ontploft mijn hoofd echt. Het was zoals je nu een Netflix-serie beleeft of zo. Dat mensen dan zeggen, heb je Breaking Bad al gezien? Toen als, weet ik veel, ik weet niet precies wat
dat. Dat met mijn zusje zou ik het ook. En ook zeker bij die latere paar boeken, toen studeerde ik al. Maar dan ging ik dus, je had een paar van die internetsites, van die enorme fora, waar je dan zo kon praten met iedereen erover. Daar heb ik echt, daar heb ik nergens bij gedaan, maar daar deed ik dat dus. Er waren allemaal theorieën over wat er in het volgende boek ging gebeuren. Ja. En ook wel op een gekke manier, want je hebt dan een soort van wisdom of the crowd die dan bijna de schrijver kan inhalen. Ik bedoel, ik heb het ook eens met tv-series gehad. Yeah. Dat dan op die internetfora eigenlijk het plot al helemaal voorspeld wordt. Omdat gewoon alle puzzelstukjes worden gelegd.
En dat ze statistieken erbij halen. Want je hebt net hebben een groep wetenschappers die hebben bekeken naar wat de omstandigheden zijn waarin je bijvoorbeeld in Game of Thrones snel sterft. Oh. Je bent hooggeboren, je bent wit, je bent een man, nou weer, daar ga je al. En ze zijn dus aan het voorspellen wie uiteindelijk overblijft.
Ja.
Maar terug hier naar Harry Potter. Grappig, want dat delen met vrienden had ik dus ook. Ik werkte op een gegeven moment werkte ik in Groningen naast mijn studie in de bibliotheek. En werkte allemaal mensen van mijn leeftijd. En als die nieuwe Harry Potter uitkwam, dan was het echt van, sst, geen spoilers.
Ja, ja.
En dan spraken we gewoon ook echt een week niet met elkaar, omdat je echt bang was. Want je wilde allemaal weten vanaf boek 4, is Snape evil? Is Marcel Lubbermans of Longbottom.
Neville Longbottom.
Is hij nou de gekozen of is het
of
toch
Harry?
Ja, precies. Ja.
En natuurlijk gewoon het shippen. Gaat Ron shippen, relationshippen, zo wordt dat shippen, wordt dat genoemd op de voorraad.
Shippen.
Dus je hebt shippers in bepaalde categorieën. Dus je hebt de Ron en Hermione shippers, maar je had ook de Harry en Hermione shippers.
Oh, ja.
En zo had je allemaal dingen. Dus dan zit je heel erg te denken van, gaat het nou gebeuren, gaat het nou niet gebeuren?
Oh. Ja, ik herinner me inderdaad nog, wij hadden dan thuis één boek en die ging dan door het hele gezin. Dus dan was het altijd wel een strijd van wie mag hem nu lezen? En dan, sommige mensen hadden dan inderdaad al dat hele boek gelezen en hadden dan al de kennis.
Hoeveel mensen waren jullie thuis?
Vier. Yeah. Vier, maar dan was
vier kinderen?
Nee, gewoon in totaal.
Oh, nee. Ja, ik dacht echt dat de rood haar geplant zich ook zo hard voort.
Ja. Ja, kijk, hier wil ik het straks nog over hebben. Ja. Volgende vraag. We hebben nu een soort geschiedenis geschetst, onze eerste kennismaking.
Ja.
Maar wat mij opviel, ik heb voor deze podcast heb ik het eerste en het laatste boek teruggelezen. En ik kwam er gewoon achter dat vanaf het moment dat ik dat, ik denk de laatste film heb gezien of zo, heb ik het afgesloten, ben ik eigenlijk nooit meer teruggekeerd naar dat Harry Potter universum, heb daar zelden over nagedacht.
Alleen nog maar Rob van Essen gelezen.
precies. Maar dus gewoon terwijl ik heb daar echt zo'n groot deel van mijn jeugd, heb ik in die verhalen gestopt en alles speelde zich daar rond af. En gewoon op een gegeven moment is dat verdwenen en ik kwam er pas weer achter dat zo was toen ik dit nu weer ging lezen. Maar hoe is het bij jullie? Wat is nu jullie verhouding tot Harry Potter?
Nou, het heeft altijd, ik heb altijd wel bij tijd en weleens een boekje herlezen. Die films natuurlijk. Een vriendin van mij uit Groningen, hi Sanne, die kijkt alleen maar deze films. Gewoon een soort van mentaal soort EMDR van, oh, dat voelt me weer relaxed, dan weet ik precies wat er gaat gebeuren. En het is wel zo, want nu heb ik het voor deze podcast opnieuw gelezen, intensiever en zo. En je beseft opeens wat voor deel het ook uitmaakt van je belevingswereld. En ook, dat was ik vergeten, hoe ontzettend veel lol het was.
Ja.
Ik vind het zo fucking grappig, jongens. Ik heb het echt alleen al vanwege die humor.
Ja. Maar het is, het is inderdaad echt iets dat gewoon 15 jaar met je meegelopen heeft. En ik heb die boeken, dat klinkt pathetisch, maar ik heb ze echt 4 of 5 keer gelezen. Ik heb gewoon elke keer als er dan, zeker in die latere jaren, dat je heel lang moest wachten tot het nieuwe deel uitkwam.
Ja.
En ik wist van, oké, over een maand verschijnt het nieuwe deel. Dan ging ik in die maand de volgende boeken nog een keer lezen.
Wow.
Ja. Dat ik er gewoon zo helemaal in zat. Dus sommige boeken heb ik echt keer op keer gelezen.
Ja.
En daarna kwamen natuurlijk die films uit, weet je. Dus dan werd het weer langer opgerekt. En daarna kwamen je hebt dat toneelstuk is natuurlijk uitgekomen. Het toneelstuk heb ik niet gezien, maar wel de tekst gelezen. Daarna, nu heb je die films over The Crimes of Grindelwald en Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dus het loopt gewoon door.
Ja.
Ja, maar ik
en,
heb, ja.
Ja, en ik heb dus laatst, afgelopen weken voor kerst, heb ik heel hard moeten werken. Gewoon 100.000 dingen moeten af. Nou, jullie kennen het wel. En toen heb ik, ook omdat ik wist dat we deze podcast moesten maken, heb ik ook die films gewoon weer opnieuw aangezet.
Oh, wat grappig.
En het is een soort van comfort.
Dus niet het boek lezen, maar gewoon de film kijken.
Nou, het is een soort comfort food, is het bijna. Ja, ja. Het is gewoon bekend. Het is gewoon, vertrouwd. Je houdt op een bepaalde manier van alle personages, omdat je ze al zo lang kent ook.
Ja,
maar hetzelfde als je nu Friends aanzet of zo. Weet je, dat je denkt, oh ja, maakt ook niet uit wat ze doen verder, maar dat, ze zijn er gewoon.
Ik heb wel een beetje, ik ben dan, dat gevoel heb je ook als je dan de Fantastic Beasts of zo bekijkt. Dan heb je ergens ook dat gevoel, dat warme comfort gevoel. En daar ben ik dan meteen wantrouwig tegenover of zo. Dat ik dan denk van, oké, dat Harry Potter verhaal is afgesloten. En wat ze nu eigenlijk doen is dat gevoel gaan ze dan nog presenteren aan mensen die daar vroeger fan van waren of zo. Terwijl nu ik dit allemaal weer teruglas, dacht ik, ja, je hoeft eigenlijk helemaal die nieuwe films of zo. Het hoeft misschien niet zo nodig. Het is net zo leuk om ze gewoon het echte werk weer terug te gaan lezen in plaats van, ik weet niet, ik ben toch niet zo heel erg weg van die uitbreiding van dat Harry Potter universum wat nog steeds bezig is. Daar ben ik toch niet zo. Toneelstuk zou ik wel willen zien, gewoon om te zien hoe dat op het toneel precies gebeurt. Ja, maar
het schijnt ook echt geweldig te zijn. Ik bedoel, het heeft alle Tony Awards gewonnen. En het heeft overal alle mogelijke prijzen gewonnen ongeveer.
Ja.
Het schijnt echt geniaal te zijn.
Maar die nieuwe films, daar word ik toch een beetje wantrouwig van. Of zo. Dat doet toch niet zo niet echt iets met me.
Ja, wat ik zou hebben, en dat vind ik het jammer met die nieuwe films. Als zou Rowling nou een nieuwe boekenserie beginnen over Fantastic Beasts Where to Find Him. Geweldig. Ik zou het meteen lezen. Alleen, dit zijn filmscripts, die schrijft ze ook zelf. En zeker bij dat tweede deel, The Crimes of Grindelwald, een paar weken terug gezien. Aan de ene kant zag je gewoon dat er allemaal van die typische J.K. Rowling-achtige achtergrondverhalen in zaten. En dat het plot heel nadrukkelijk in elkaar zat. Dat het weer zo'n hele lange familielijnen zijn. Maar omdat het alleen het film is en niet het boek, zie je gewoon hoe kort alles aangestipt wordt. En mis je wel echt de ervaring van dat boek lezen.
Oh, mee eens. Totaal mee eens. Die laatste film doet daardoor ook ontzettend gehaast af aan. Het is een enorme informatiedichtheid. Af en toe duizelde het me ook een beetje. En dat is jammer. En eigenlijk geeft ze daarmee ook een teken af. Dat het in deze tijd, dat je maar beter een film zou maken dan een boek zou schrijven.
Ja, zou het dan niet toch, want ik dacht
het zou
eigenlijk
een succes zijn hoor, als een boek weer uitdraait.
Ja, maar zou het niet ook
het multiverse?
Ja, ja, ja.
Ik had bijna het idee, kijk, dat hele gevoel van wachten tot er weer een nieuw boek komt, met elkaar praten over wat erin staat of wat er nog gaat gebeuren. Dat lijkt zo op hoe je nu eigenlijk vooral over series praat of zo, dat ik bijna dacht, zou het niet, had het niet veel beter, die hele Fantastic Beasts film, zou dat niet gewoon een hele goede Netflix-serie geweest kunnen zijn?
Nee, het is nu een bioscoopserie, vijf delen.
Ja, maar een film is toch gehaaster dan een aflevering.
Absoluut, ja, absoluut. Ja, het zou zoveel. Het zou ook
ja,
film
en ik kan me niet voorstellen dat als ze zich bij Netflix zou melden, dat Netflix niet zou zeggen, oké, hier heb je 500 miljoen, ga maar 20 afleveringen maken.
Ja, veel plezier. Ja.
Nou ja, dat ik. Weet je wat mij opviel? Toen ik heb dat eerste boek ging dus teruglezen. Ik heb dat dus één keer gelezen in mijn leven. En dat is echt, 15 jaar geleden of zo. En en het was totaal anders dan dat ik me herinnerde. En misschien komt
wat
dat
was het
doordat
aan?
Nou, misschien komt dat doordat er daarna allemaal nog boeken gekomen zijn die heel veel ingekleurd hebben of zo. Maar het was, sowieso veel meer, nog meer een kinderboek dan ik dacht dat het al was.
Ja, heftig, hè?
Ik vind het echt een beetje, als je dat eerste boek leest, dan vraag je echt af. Hoe is het in godsnaam mogelijk wat het daarna allemaal geworden is? Niet dat per se allemaal hier al in zit of zo. Dat je denkt van, oh ja, in dat eerste boek kun je al zien dat dit een fantastische serie gaat worden.
Toch had ze natuurlijk wel zo bedacht al.
Ja, voor een deel had ik ook het gevoel dat toen ik het las, dat ik dacht van, het kan ook een one-off zijn of zo. Dus het kan ook gewoon dat niet die zes delen nog volgen. Dat kan ook. Dan heb je ook een verhaal gehad.
Maar dit is natuurlijk. Sorry, jij mag ook praten, Ellen.
Oh, wat fijn, Joost. Dankjewel. Mag de microfoon van Joost uithalen? Dankjewel. maar dat vind ik het fijne van die hele serie. Het zijn one-offs, maar tegelijkertijd, al die deels kunnen ook in zekere zin op zichzelf staan. Dat ze wel allemaal een eigen plot hebben. Hè?
Eigen spanningsboog.
Precies, en over die spanningsboog gesproken. Ik denk dat het een van de grote succesdingen is van Harry Potter. Het zijn ook whodunits. Het zijn detectives. Je hebt altijd een twist.
Totaal.
Dat op een gegeven moment Scurvy de dader blijkt te zijn. Van, Scabbers, weet je wel? Dus dat zullen we het over hebben waarom we het eigenlijk zo goed vinden? Of het klinkt wel te veel als Matthijs van Nieuwkerk die een plaatje aanprijst.
Mag ik nog heel even over dat eerste boek? Een van de dingen die er bijvoorbeeld helemaal niet in zit, of heel weinig, is omschrijving van de seks en omschrijving van de omgeving. Dus, ja. En ik dacht zo van, in dat eerste boek zal wel dat hele kasteel zich voor je ontvouwen. En heb je gelijk een beeld van hoe alles eruit ziet. Er wordt heel weinig omschreven hoe dingen eruit zien. Het is echt gewoon een verhaaltje. Voor je het weet staan ze in die geheime kamer. En staan ze te schaken en op een bezem te vliegen.
Maar goed, als je het er dan over hebt, van waarom het zo goed is. Want daar moet het inderdaad over hebben. Kijk, die boeken groeien. En dat is natuurlijk het dubbele dat erin zit. De boeken groeien met Harry, het personage ja. Harry mee. Ik bedoel, het eerste boek is ook een kinderboek. En het laatste boek is hij volwassen. En die boeken groeien mee in complexiteit en in duisterheid. In donkerte, in zwaarte van het verhaal. In de serieusheid van wat er gebeurt. Ik bedoel, in het begin is het allemaal nog heel braaf. Op het laatst gaan er gewoon bosjes mensen dood. En als lezer. Zeker omdat je het heel vaak gaat lezen als je 12, 13, 14... groei je met die boeken mee.
Ja, ja absoluut.
En dat is dus de ontwikkeling van het personage. Loopt bijna gelijk aan de ontwikkeling die jij als lezer meemaakt. Heel
ja, ik moest
dat
daarbij denken aan de Madelief-reeks van Guus Kuijer. Hebben jullie die gelezen?
Ja, we hebben ook veel meegekregen, maar misschien ook wel door televisieserie zei, of zo.
Kan, ja, dat kan. Maar bij hem was het ook, bij die reeks was het ook de bedoeling dat je in het wanneer Madelief 6 is, dan is het voor 6-jarigen geschikt. En wanneer ze 12 is, voor 12-jarigen, ja. Ook voor Polleke. Ja. Dus,
maar dat is echt.
En ik heb dus, geen dus.
Dat
en,
ik, dus het ze- ik ging dat zevende boek inderdaad lezen. Dat contrast is gigantisch. Ja. Het is ja. Echt een totaal. Maar dat is echt heel knap. Je kan ook denken, ik schrijf de hele serie in één vorm of zo. Dus ja. Het blijven altijd maar die kinderboeken. Maar het is inderdaad gewoon een totaal ander boek. Jij noemde een paar dingen van.
Dat laatste boek is een massagraf.
Ja, maar ook jij zegt het wordt duisterder en zo. Een van de dingen die er ook in zit, is dat die hele toverwereld wordt ook steeds meer geproblematiseerd. Er zit bijvoorbeeld in het zevende boek zit een scène waarin gaat het over Godric Gryffindor. Wat altijd een soort held en voorbeeld is geweest. En er wordt dan over opgemerkt dat zwaard dat dan van hem is, dat hij dat eigenlijk heeft gestolen van de kobolden en zo. Dus juist zeg maar die oude iconen, die heel lang niet problematisch zijn geweest.
En onaantastbaar.
Ja, precies. Dat dan opeens wordt gezegd van ja, als je iets meer weet over die toverwereld, dan is iemand helemaal niet zo'n icoon. Zo. Ja, goed, er is maar eigenlijk veel meer mis mee.
Dat is denk ik ook wel, je zei net van het eerste boek wordt Zwijnstein een stuk minder uitgebreid beschreven dan je misschien zou denken. Maar dat is ook gewoon, als dat geschreven is voor een kind van 12, dan hoef je gewoon te zeggen kasteel, en een kind ziet wel een kasteel voor zich. Ja, meer dan dat hoef je niet aan te reiken. En bij een 20-jarige lezer moet je al veel meer vertellen. Daarnaast wat denk ik gewoon zo interessant is, wat ik zei, Harry groeit met je mee. Het boek is natuurlijk, gaat ook gewoon over puberteit op een bepaalde manier. Ik bedoel, als je heel simpel even gewoon die toverwereld wegdenkt, gaat het gewoon over een jongen die het gevoel heeft dat hij niet aansluit bij de rest. Het gaat over iemand die zich anders voelt dan anderen. Het is iemand die het gevoel heeft dat iedereen naar hem kijkt. In principe zijn dat gewoon hele basale puber-emoties. Ik bedoel, dat is altijd zo makkelijk aan Harry Potter. Als je creative writing geeft, zeg ik vaak een tip van denk goed na over de naam van je personage. Want dat zegt heel veel over hem. En het is ook heel grappig dat hij Harry Potter heet. Terwijl alle andere personages hele rare namen hebben. Heeft hij de meest normale naam die je kunt bedenken. Fun fact. Geen geintje. Ik zat in Heergewaard op school. Op Huigewaard.
Ho, ho, ho.
En op een andere school in Heergewaard.
De jongen genaamd Voldemort.
Nee, daar was de op de andere school, Hanfortman College, heette de conciërge Harry Potter. Ik maak geen geintje. Die man heeft ook in alle kranten gestaan.
Had hij een bezem?
Hij had een bezem, want hij was conciërge. Ik heb nog iets met zijn dochter gehad. Heel even trouwens.
Hoe heet zij?
Wietske.
Wietske Potter. Even allemaal opzoeken. Allemaal. Leuk Joost, wat een fun fact.
Maar goed, die mans leven is denk ik gewoon vernietigd. Door die boeken.
Klopt, dat is een heel simpel. Het is gewoon Jan de Vries, de tovenaar.
Ja. Nee, dat is het. Jan, inderdaad. Hij voelt zich de hele tijd. Dus in een bepaalde manier ook hoe hij naar meisjes gaat, hoe onhandig hij is in sociale situaties. Het feit dat hij niet tegen leraar durft op te komen. Ik bedoel, zelfs zonder die toverwereld is het gewoon een super herkenbare, heel toegankelijk en ook wel gewoon origineel beschreven gevoelswereld van een puber.
Ja, nou ja, en eigenlijk best wel een standaard narratief. Want als je bijvoorbeeld. Je hebt het werk van Joseph Campbell. Dat is was een Amerikaanse specialist in vergelijkende mythologie en andere sociale wetenschappen. En eigenlijk is het verhaal van Harry Potter standaard blauwdruk voor een heldenreis. Dus je hebt iemand. De held staat op. De held komt in een vreemde wereld terecht. De held komt een probleem tegen. De held krijgt een zwaard. Letterlijk hier in het geval. De held staat op uit de dood. Nou, gebeurt ook redelijk. En een keer weer terug naar de normale wereld. Een stichte gezin. Dus eigenlijk is de blauwdruk hiervan niet eens zo heel bijzonder. Maar toch lezen we dit allemaal. En misschien kunnen we nu wel hebben over waarom we het goed vinden. Dus ook wel waarom we het slecht vinden natuurlijk. Hè? Want ja, dat komt wel. Maar wat ik dus echt het allerleukste vind van deze hele reeks... is niet eens de verbeelding en dergelijke, maar ik vind de humor...
Ja, jij noemde dat net. Dus, wat dan bijvoorbeeld?
Jongen, nou, allereerst heb je dus de tovenaars... die hebben geen idee van de dreuzelwereld, van de mensenwereld... waardoor ze allemaal een beetje wereldvreemd zijn. Je hebt, op een gegeven moment moeten ze zich vermommen als mensen... dan loopt er een tovenaar rond die een kilte draagt... met daarboven een poncho. Dat vind ik echt fantastisch. Of dan heb je, je hebt meneer Wemel, hè? De vader van Ron en nog 15 andere kinderen. En die werkt op het ministerie en die heeft een obsessie... met alles van menselijke voorwerpen. Dus in het laatste boek stort die motorfiets van Hagrid neer. En hij duikt er meteen op, roept niet van, is iedereen in orde? En ik, oh, dit is interessant. Ja. Is dit nou een uitlaat?
Nee, en dat wat natuurlijk ook heel grappig is, is dat die toverwereld natuurlijk ook gebruikt om gewoon heel veel grappen over de muggle, de dreuzelwereld te maken,
over onze
wereld. Gewoon dat bijvoorbeeld is er iemand gewond en zij doen maar een toverstapje. En dan wordt op een andere plek uitgelegd, ja, hij moet gehecht worden. En dan vragen ze, wat zijn hechtingen? En dan wordt dat beschreven. Dan zien ze dat een soort van middeleeuwse martelmethode.
Ja, maar ook bijvoorbeeld, heb je eentje, er zit een andere volbloed muggle op school, Daan Huppeldepup, die is helemaal fan van voetbal. En die kinderen snappen de nik, wat is voetbal? En bij een andere purebloed familie, dan hebben ze dus één snul, dat is dan iemand uit een purebloed familie die dan niet kan toveren. En daar schamen ze zich voor, wat is die juist advocaat of zo?
en zoals maar Hermeline een keer moet uitleggen dat haar ouders tandartsen zijn, dat snapt ook niemand.
Maar het is... Dat viel mij dus ook op toen ik dat eerste boek ging herlezen. Het was veel lolliger dan ik had gedacht.
Oh my god, de tuinkabouter vrijmaken. Wat een feest.
Maar ook bijvoorbeeld, dan zitten ze in die grote hal... en dan zitten ze al de hele tijd naar perkamenten te kijken... en Harry heeft die net op zo'n toverkaartje gezien... dus die denkt dan ook van, oh ja, dat is die grote tovenaar. Die staat dan op een gegeven moment op en die zegt... ik wil nog een paar woorden zeggen, woorden tot jullie richten... en dan zegt hij uiteindelijk glas, computer, fles...
Yeah.
En zo totale... Echt een soort stijlbreuk, een heel flauwe grap.
Yeah.
En je hebt dat moment in het eerste boek... dat ze in die dierentuin zijn op de verjaardag van Dirk of zo. En dan op een gegeven moment, Harry maakt contact met een slang. En dan verdwijnt dat glas ertussen en dan ontsnapt die slang. En dat is in de film, is dat in ieder geval in mijn herinnering... een soort intense scène, best wel eng, spannend... In dat boek is het alleen maar lollig. Yeah. Hij kletst een beetje met die slang.
Bedankt, hè?
Ja, die slang zegt toedeledoki, ik ga naar Brazilië of zo. Yeah. Ik wist echt niet wat ik las. Ik dacht, dat meen je toch niet? Maar...
Maar die lolligheid wordt later echt wel nog echt wel de betere humor.
Ja.
En ook hoe die personage... Kijk, deze reeks wordt ook gekenmerkt door heel veel lijden. Hè? Weet je wel, er gaan mensen dood worden, mensen gemarteld. Maar ook heel veel leedvermaak. Als we alleen naar huiself Dobby kijken, die wanneer die ontrouw wil zijn... en daardoor trouw aan zichzelf begint te automutileren.
Ja.
Sorry hoor, maar als kinderen vind je dat geweldig, die gemene dingen. De tweeling... George en Fred. Nou, dat is gewoon Laurel en Hardy, maar dan één eier. Super
op een gegeven moment,
hilarisch.
Dat is in het laatste verhaal... dan die een van die twee broers is zijn oor kwijt.
Ja, ja.
En die ligt dan in bed. Extreem intense scène. Het is al 40 pagina's, is het bloedserieus.
Ja, ja.
En dan hij brabbelt een beetje iets... en dan mensen zijn dan zo... hij leeft nog of zo. En dan uiteindelijk zegt hij dan zoiets tegen zijn broer... waarvan hij eerst nog dacht dat hij dood was of zo. Zegt hij dan ook... ze hebben me op één oor nageveeld. En dat is dan al grappig. Maar dan wordt die broer wordt er boos op hem. Die zegt, je hebt een hele wereld aan oorgrappen. En dit is wat jij zegt. Maar dat vond ik gewoon inderdaad serieus een leuke grap.
Wanneer ze die wisseldrank drinken... en dan veranderen ze allebei in Harry Potter van... wow, we lijken wel een tweeling. Dat soort, goed. En weet je, en dat zorgt ook voor een heel interessant contrast. Want zonder die humor zou je de boeken eigenlijk te gruwelijk voor woorden zijn.
Ja.
Want op een gegeven moment heb je Professor Umbridge. Ja, dat is echt het gevoel.
Dat
Harry Potter, ik mag niet liegen, in zijn hand of op papier moet schrijven. Terwijl tegelijkertijd met elke pennenstreek het in zijn hand wordt gekerst. Een soort betoverde ganzenveer.
Een
paar boeken verderop, dan denkt hij aan het ministerie, omklemt hij zijn vuisten en dan ligt die littekens wit op. Ik mag niet liegen.
Ja.
Goed hoor. Gruwelijk hoor.
Gruwelijk.
Ja.
Er is een vraag naar buiten gegaan of mensen ons vragen wilden stellen... met betrekking tot Harry Potter.
Yeah.
Specifieke luisteraarsvraag. Dus moeten we even... Hé, daar is het van. Nou, dat is toevallig.
Precies aankomen. Het is net alsof we een producer hebben.
Toeval. Nou, Twan, zou je misschien... we hebben één vraag, toch? Eén Harry Potter vraag.
Hallo, FM'ers. Ja, eindelijk is Harry Potter aan de beurt. Leuk hoor, al die nieuwe literatuur en diepteanalyses van Joost. Maar als lezer heb je soms ook comfortfood nodig. Nu, wat ik wilde vragen. Welke toverspreuk zou jullie wel goed uitkomen in je leven? Groet, Simon.
Avada Kedavra.
Crucio.
Nee, en anders Axio. Axio Diamant.
Ja. Weet je, er is toch iets met die spreuken.
Axio Penis.
Ja, maar gewoon... ik zou dan eerder gewoon die... Ik zou wel heel graag die onzichtbaarheidsmantel kunnen dragen. Ja,
die had toch helemaal niet nodig?
De hele dag achter Ellen aanlopen.
Nee, weet je wat ik toch een beetje heb met die spreuken? Is... soms snap ik niet helemaal wat die spreuken precies doen of zo. Dus dan, er zit in dat laatste verhaal zit er dan... En dan zit er een moment, dan zit er een paar dooddoeners achter ze aan.
Oh,
en dan betovert Hermeline de trap. En dan roept ze zo, als Gliceo, roept ze dan. En dan wordt die trap wordt glad en dan glijden die dooddoeners glijden zo die trap af. En dan tovert ze een muur waar ze dan zo tegenaan klappen. Maar dan het feit dat die spreuk dan Gliceo is en dat ze dan gaan glijden. Terwijl ik denk, wat is dan de mechaniek van die spreuk? Zeg maar, is die mechaniek dan specifiek voor trappen? Of maakt dat dingen glad? En als dat ding alleen maar glad zou maken, dan zouden die tredes niet verdwijnen. En dan zouden ze er misschien niet zo makkelijk van af. Weet je, snap je? Snap je wat ik bedoel? Ik had het gevoel dat heel vaak J.K. Rowling ook gewoon een beetje dacht van ja, dit moet er gebeuren. En daar is dan maar gewoon een spreuk voor die ik nu ga verzinnen. En hoe zal het heten? Nou, Gliceo. Dan glijden ze daarmee.
Sterker nog, je kan echt een hele boom opzetten over toverspreuken.
Ja.
Ik vind namelijk dat ze geen toverspreuk zouden moeten doen. Dat het niet zouden moeten bestaan in dit universum. En dat zou ik je... Toverspreuken komen bij mij vandaan. Bij heksen.
Mm-hmm.
Heksen ontlenen hun kracht aan Satan. Dus zij doen een toverspreuk. Daarmee channelen ze de krachten van Satan of een andere demon. En die kunnen ze dan omzetten in een gebeurtenis. In het universum van Harry Potter is geen Satan. Die kracht zit gewoon in hen zelf. Zij zijn magisch.
Ja.
Zo ontdekken jonge tovenaars ook dat ze tovenaar zijn. Omdat ze dingen kunnen laten gebeuren. Dus eigenlijk zou die spreuken er niet toe moeten doen. Ze zouden het zelf gewoon... Het is hun eigen... Het kanaliseren van hun eigen toverkracht waarmee het gebeurt.
Ja.
En dan is het gek dat via uniforme spreuken zou moeten gebeuren.
Ja, volgens mij is uiteindelijk de claim die dan ook in het laatste boek wordt gemaakt, is dat de toverstaf bestaat ook alleen om die kracht te kanaliseren. Dus het is verder ook... Ja. Zeg maar, sommigen kunnen het zonder staf doen.
Ja, nee.
Maar jij vindt het zelfs zonder spreuken.
Ja, ik vind dus eigenlijk dat die spreuken niet helemaal aansluiten. En wat ik ook jammer vind over die spreuken gesproken, dat Harry in 100.000 gevechten zit. En de enige spreuken die hij ooit doet is Stupefy. En
Expelliarmus.
Weet je wel, meer dan dat doet hij niet.
Ja.
Dan gaat hij zelfs het slotgevecht tegen hij die niet genoemd mag worden. En dan is toch Stupefy. Weet je, die man die heeft je hele familie vermoord. En dan wil je hem een blauwe oog geven. Nee, gewoon Avada Kedavra, motherfucker.
Nou, maar ik vind bijvoorbeeld, kijk, Alohomora is een heel duidelijke spreuk. Je maakt daarmee gewoon een slot dat dicht zit, maak je open. Die mechaniek kan ik nog begrijpen. Maar daaromheen zit een hele hoop slordige spreuken, voor mijn gevoel. Hoe heet degene die de vraag stelde ook weer? Nou ja. We hebben nog helemaal geen antwoord. Joost wou de mantel. Ik heb alleen een soort metapunt gemaakt.
Wat was in godsnaam de vraag?
Welke
toverspreuk?
Jij wilde
Avada Kedavra.
Nou ja, of Leviosa. Dat is ook leuk, beetje fladderen. Zo.
Wingardium Leviosa.
Leviosa.
Nee, ik weet niet. Het gaat denk ik inderdaad niet om de spreuken, maar het gaat om de magie zelf.
Oh,
toch?
Mooi, wijs. Wijze zin.
Ik dacht misschien moeten we... Kijk, we kunnen natuurlijk niet door het hele verhaal heen gaan, maar misschien... kunnen we het een beetje per gespreksonderwerp kunnen we er doorheen gaan. Dus gewoon dingen over het hele oeuvre of het universum of dan ook. Is er iets waar jullie mee willen beginnen?
Ik zie dus, ik kan meekijken op het beeldscherm van Peter. En dan staat er een kopje 3.0 is diepgang. En dan is 3.1 is het probleem met rood haar.
Ja, moet ik dat zeggen? Maar is dit het punt? Oké,
dit is het probleem.
Ja, okay,
nu
haar,
komt het probleem.
Ja.
Beschrijf
misschien handig
je,
misschien... nee, voor de blinden of mensen die niet weten wie we zijn. Kijk, we zitten hier natuurlijk qua haarkleuren zijn we verdeeld als Charlie's Angels. Hè? Joost is zo blond als een Hitlerjugend kind. Ik ben gewoon mooi donkerharig. En Peter is rood.
Gewoon rood als een net geharste balzak.
Ik heb rood. Het zijn Joost's woorden.
Sorry.
Ik had als kind ook al rood haar. Ik heb gewoon mijn hele leven rood haar gehad. Kinderen...
Het is niet gevaarlijk.
Als, als,
Nee, het kan toch dat je als kind blond bent en dat je later pas rood haar.
Nou, ik was als kind trouwens rood haar, maar het is goed gekomen.
Ja, okay. Maar in ieder geval, kijk, kinderen vinden dat sowieso al heel interessant. Iemand heeft rood haar, dat is anders. Dus er worden altijd grapjes en opmerkingen over gemaakt. Op een gegeven moment komt Harry Potter. Daar speelt niet één roodhaarige in, maar een hele roodharige familie. Die hebben allemaal rood haar. Dit is ook een beetje een slonzige, arme familie. Ze wonen in het nest, zo heet het letterlijk. En voor mij was dit een van de meest cruciale voorbeelden. Kijk, iedereen ging mij vervolgens Ron Weeman noemen. Ik werd alleen nog maar gereduceerd tot mijn rode haar door deze Harry Potter verhalen. Ik was alleen nog maar Ron Weeman omdat ik dezelfde haarkleur had. Niet omdat ik verder op hem leek of zo. Mensen zeiden dan, jij lijkt op Ron Weeman. Terwijl je naar die films kijkt en je kijkt naar die jongen, ik lijk daar helemaal niet op. Nou, alleen in mijn haarkleur. Alleen in mijn haarkleur. Maar het probleem is, kijk, het is natuurlijk met rood haar gepest worden, is geen racisme of zo. Want er is niet per se een hele grote maatschappelijke benadeling van mensen met rood haar.
Je zou haast zeggen, was het maar racisme?
Dan had ik er echt boos over kunnen worden. Ja. Precies. Nu, kijk, ik word natuurlijk niet, ik word niet...
Het is wel een keuze,
Ik heb wel het idee dat dit moment het moment is waarop de podcast niet meer over Harry Potter gaat, maar gewoon nu een uur lang Peter over rood haar.
Nee, kijk. Dus het is geen werkelijk probleem, maar het is wel zo dat in heel weinig verhalen iemand zomaar rood haar heeft.
Pippi Langkous, Ariel, Kleine Zeemeermin.
Het is altijd... En in deze Harry Potter boeken vooral, zeg maar, die familie Weemal is al een beetje anders dan de anderen. En hebben ze ook nog eens rood haar. En daar kun je al die Weemals aan herkennen. Dus het was voor mij in mijn jeugd, heeft ook op die manier Harry Potter een grote rol gespeeld. In de zin van dat ik gewoon echt, denk wel 10 jaar lang voor Weemal ben uitgemaakt. En dat ook in dit verhaal mensen niet zomaar rood haar hebben. En dat gebeurt in tekenfilms, hebben mensen niet zomaar rood haar. In films hebben mensen niet zomaar rood haar. Het is altijd, er is al iets met die gast en hij heeft ook nog rood haar. Jawel.
Het gekke is dat...
Ja, leuk dat je wel... nou heel speciaal voelt, Peter. Maar volgens mij voelt het echt wel mee.
Ik weet nog wel dat...
Ja, maar het valt ook mee. Dat
stond
het
op het punt zo'n nieuwe Harry Potter uit te komen. Het stond er in een of andere Britse tijdschrift zo'n lijstje met alle mensen die potentieel de verrader zouden kunnen zijn. Dus gewoon Snape en... genoem op. En op een gegeven moment... En dan dus was Snape en dan stond er zo'n uitleg bij. En stond Ron stond er ook bij. En dan stond er bij de zin... Never trust a ginger.
Ja,
en
dan ga je al.
Dat zeggen mijn broer en ik nog steeds tegen elkaar van... Never trust a ginger.
Ja, dan ga je al.
Maar wat grappig is aan het haar... is dat het haar door J.K. Rowling heel makkelijk wordt ingezet. Een soort van symbool. Kijk naar Ron, die heeft opvallend rood haar. Het eerste hoe Harry Potter wordt beschreven is dat hij zijn haar zo vaak kan kammen als hij wil, maar dat het altijd gewoon pluizig en door de war blijft zitten. Natuurlijk het eerste wat je te weten krijgt van Hermeline, volgens mij behalve dat ze grote voortanden heeft, is dat ze woest wild haar heeft wat niet controleren valt. Terwijl bijvoorbeeld Draco meteen wordt beschreven als een jongetje met keurig gekamd haar. Ik bedoel, op een bepaalde manier is het natuurlijk ook gewoon ik weet niet of je het rebelse kind moet noemen, maar gewoon het kind dat het leven niet onder controle heeft. Is het haar een soort van symbool voor?
Mm-hmm. Ja, ik denk ook wel dat zij dat veel gebruikt. Maar ik dacht, weet je, laat ik dan gelijk even beginnen met de kritische noot. En ik moet het toch een keer over rood haar hebben. Ja. Dacht ik, nou, dan is misschien de Harry Potter aflevering. Is dat het beste moment.
Hebben alle mensen in jouw gezin rood haar?
Nee, dus... mijn zus wel, waardoor mensen altijd gelijk wisten... Kijk, dat vond ik dus wel herkenbaar. Zij wisten altijd gelijk dat wij broer en zus waren. Want er komen 2 roodharige kinderen binnenlopen. Ja, nou, die zullen dan wel bij elkaar horen. Maar mijn ouders dus allebei niet. Mijn moeder heeft zwart haar en mijn vader heeft bruin haar. Dus het is ook nog eens heel groot toeval.
Ja, je denkt dat je vader bruin is.
Nee, dus het is ook nog eens een heel groot...
1 op 10 mensen weet niet wie zijn echte vader is, hè?
Het is ook nog eens een groot toeval dat wij allebei rood haar hebben. Want eentje, dat kan nog. Maar allebei, dat is wel heel toevallig. Nou ja, in ieder geval, zijn er nog andere onderwerpen die jullie willen aanstippen over het Harry Potter-universum?
Ja, eindeloos veel onderwerpen kunnen... waar moeten we beginnen? Wat ik gewoon heel... Willem-Jan Otte heeft een keer een heel mooi essay geschreven over Dumbledore, over Perkamentus. En op een bepaalde manier, ik heb Ron nooit zo heel interessant gevonden. Ik heb Hermione altijd wel een heel interessant, tragisch personage gevonden.
Nee, maar je identificeerde je denk ik ook het meest met Hermione, niet?
Nee, ik had het meer met Harry gewoon. Ja, toch wel. Ik ben altijd gewoon Frodo. En jij,
Peter?
Met wie ik me geïdentificeerd had?
Ja, ik zeg niks.
Poeh. Nou, ik denk inderdaad wel eerder met zo iemand als Hermione, ja.
Ja.
En Maar goed, daaromheen zit natuurlijk een aantal personages die zeker gaandeweg in het verhaal steeds meer diepte en steeds meer tragiek krijgen. Snape voorop. Mm. Maar natuurlijk ook Dumbledore. En wat Willem en Otto schreef in een essay, Harry is dood, heet het. Is dat J.K. Rowling iets heel bijzonders doet in het geval van Pergamentus. Namelijk, ze weet wijsheid te problematiseren. En het idee in de serie is natuurlijk dat Pergamentus alles snapt en alles doorheeft, een enorm menselijk inzicht heeft. En daarnaast gewoon alles van de wereld weet en alles van de toverwereld weet. En waar het om gaat in het boek is dat hij iets weet. Er moet namelijk iets gebeuren, namelijk Harry moet dood. Dat weet hij van het begin af aan. En dat is natuurlijk precies zo hetgeen dat hij niet tegen Harry kan zeggen. En dat is een heel mooi spel, weet dat hij eigenlijk Harry opvoedt. Snape verwijt hem dat later ook. Op een manier traint hij hem en voedt hij hem op en maakt hij een soort van heroïsche man waarvan hij weet dat hij zichzelf dan uiteindelijk zal moeten opofferen als er tijd voor is. En dat hij dus eigenlijk gewoon een hele tragische, zielige relatie met Harry heeft. Omdat hij van hem houdt, oprecht. En tegelijkertijd hem zijn dood in moet sturen.
Ja, als een varken voor de slacht of zo. Volgens
ja,
mij is dat...
Dat zegt Snape ook. Van je hebt hem echt als een varken voor de slacht, heb je hem opgevoed. Ja. En dat ze op die manier heel erg laat zien wat een probleem het is om alles te weten. Dat vond ik een hele bijzondere extra toevoeging aan het personage van Pergamentus. Die daarvoor, zeker in de eerste paar boeken, is Pergamentus een beetje too good to be true. Het is echt gewoon de vriendelijke, oude, wijze meneer.
Nepotistische.
Ja, een beetje nepotistisch. Ja. En dus daar zit weinig in. En pas later begint hij heel sneu en traag. Zo Snape natuurlijk ook later pas. In het begin, in de eerste paar boeken, is hij gewoon uitsluitend gemeen. Ja. En pas vanaf het derde boek snap je eigenlijk dat er ook gewoon een hele lange menselijke geschiedenis aan vooraf zit.
Ja, dat is dus wel knap volgens mij aan die hele serie. Dat het inderdaad begint als een soort heldere wereld waarvan je gewoon weet van, oh ja, Harry is de held, Snape is de vijand en er is nog een soort Voldemort die daar omheen zweeft. En je hebt Pergamentus, de wijze man die alles weet. En dat inderdaad gaandeweg die verhalen wordt elk personage wordt diffuser, genuanceerder.
En soms ook onuitstaanbaar, want Harry die krijgt halverwege boek 5 eindelijk de puberteit onder de leden. Nou, dat is een vervelend mannetje, zeg.
Ja, dat sowieso is het geen onbetwiste held of zo. Hij heeft best wel wat vervelende kanten, denk ik. Maar het is wel interessant wat jij zegt, dat er nog steeds dus inderdaad discussies kunnen zijn, bijvoorbeeld over Pergamentus van oké, wat heeft hij gedaan? Want mm-hmm. Of nou ja, wat hij gedaan heeft, weet je wel. Maar wat waren de motieven inderdaad? Was het een varken voor de slacht?
En is het ethisch verantwoord?
Ja, precies. Ja. Maar wat er bijvoorbeeld ook wordt over Snape, die wordt in de latere verhalen, lijkt dat bijna ook een soort held te worden. Dan heb je ook mensen die echt een soort Snape-fan worden. Ja. Waar volgens mij dan J.K. Rowling later weer over heeft gezegd van dat zij niet zozeer geprobeerd heeft om alles goed te praten wat hij doet, maar wel om hem menselijker te maken.
Begrijpelijk te maken.
Ja, en dat denk dat wel een belangrijk onderscheid is met wat er gebeurt met al die personages of zo. Ze worden juist minder.
Ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel, Snape had ook gewoon aardig kunnen doen tegen Harry, weet je wel? Ik bedoel, dat natuurlijk. Nee, en Dumbledore is, of Pergamentus is op een bepaalde manier het orakel van Delphi, dat je niet vertelt wat je dat niet vertelt wat er gaat gebeuren, maar jou vertelt waardoor het gaat gebeuren. Dat zit er gewoon heel veel in. En je merkt ook wel in de serie, en dat is zo'n onvermijdelijk iets, naarmate die boeken zeg maar met je mee opgroeien en interessant worden, dat bijvoorbeeld iemand als Hagrid, die in de eerste twee boeken heel nadrukkelijk aanwezig is, steeds met haar zijlijn verdwijnt. Hagrid is natuurlijk ook gewoon echt...
Ja, een beetje de Pino van
Ja,
Frank.
De Pino. Ja, echt een heel, heel irritant personage. Waar verder ook geen enkele diepte verder in zit, weet je wel. En verderop in de serie komen dus de andere personages, die krijgen wel steeds meer gevoel en steeds meer diepte.
Ja, en ook lang niet iedereen. Iemand als Bellatrix Lestrange.
Ja, die is gewoon verraderig. Ik had wel meer over McGonagall, professor Anderling. Yeah. Ze had ik wel meer willen weten eigenlijk. Ik bedoel, sommige personages krijgen nog steeds, heb je het idee, valt ook nog meer over te zeggen.
Wat is jullie favoriete personage eigenlijk? Ja, moet het er toch over hebben.
Oké, ik heb er meerdere. Natuurlijk, kijk, ik, omdat ik me daar ook mee identificeer, Hermeline. Ja. Uiteraard. Ik interviewde een half jaar geleden Nachum Wijnberg. Een dichter heeft een PC Hoofdprijs gekregen. En hij lijkt heel erg op Voldemort. En
het zal je maar gezegd worden.
Hij lijkt echt op Voldemort. Ook als hij is professor economie. Als hij dan voor zijn eerste jaar zegt, oh, dus je weet wel. En ik vond het heel grappig, want mensen zeiden, is net Voldemort en Hermelien samen. Dacht ik, vond ik me toch wel gevleid. Maar het personage waar ik het meest om heb gelachen is in deel 2 Gladiana Smallheart, oftewel Lockhart.
Ja. Dat is een heel fijn personage. Ja.
Ja, zalig. Ook iemand die zijn eigen shampoo-lijn heeft. En zo. Zo'n oplichter.
En hij heeft dan, ik weet niet of die grap ook in de boeken zit, maar in de film zit hij wel. Hij heeft dan een portret van zichzelf. En op dat portret staat hij een portret van zichzelf te schilderen. Ja.
Maar nog wel, Hermelien is een paar keer voorbij gekomen. En dat was natuurlijk wel de troost die je als roodharige jongen in Harry Potter kon vinden.
Je kon ooit ontmaagden.
Nou ja, dat je dan dat de roodharige in ieder geval nog degene was die dan toch wel bij zo iemand als Hermelien terecht kon komen.
Ja, maar ook je kwam bij een van die hot Indiaanse twins ook terecht, hè, tijdens het Yule-bal.
Ja, ik heb al die boeken ertussenin niet gelezen.
Ja, maar, Nee, maar inderdaad, Hermelien is op een bepaald manier ook misschien nog wel meer dan Harry, lijkt zij de echte held van het verhaal te zijn.
Moreel
onaantastbaar, altijd conscientieus, altijd doorzetten, altijd je best doen. Ik bedoel, ja, zij is wel zeg maar de meest, op een bepaalde manier de meest heroïsche personage.
Ja, maar ook tegelijkertijd ook iemand die zo nadrukkelijk naar perfectie kan streven dat ze ook imperfecties niet kan accepteren soms, toch?
Dat is aanvankelijk, allemaal. Maar gaan naar het einde toe. Ook dat ze op een gegeven moment al die regels van Hogwarts aan de laars lapt. Want feitelijk spijbelt ook Hermelien een jaar lang, hè?
Dat is waar. Ja, ja. Daarover heeft J.K. Rowling achteraf weer gezegd, zij is nog teruggegaan en zij heeft nog de examen gehaald. Harry en Ron, die vonden het al welletjes al.
Ja, maar Hermelien werd journalist, hè? Want ze zou eerst schouwer worden, maar ze werd toch journalist, geloof ik.
Nee, maar dit zijn allemaal dingen. Ja. Komen
uiteindelijk? Nee, uiteindelijk is zij minister van Magic geworden.
Oh, is dat zo?
Ja, in dat toneelstuk is zij de hoogste baas.
Echt? Ja. Oh ja, dat klopt trouwens. Ja. Dat klopt. Ja.
Maar dat is dus, kijk, dit is dus wel een ding wat er gebeurt. Die hele serie is afgelopen. Je krijgt dan op het allerlaatste krijg je nog 5 bladzijdes van de 19 jaar later Harry Potter en zijn vrienden die hun kinderen afzetten op perron 9¾. Toch?
Ja.
9¾, ja. Maar er wordt automatisch door dat kleine dingetje, maar ook automatisch wordt gewoon die hele wereld van wat er daarna gebeurt, wordt helemaal ingevuld door de echte Harry Potter fans. Die hele theorieën gaan schrijven, fanfictions gaan schrijven over wat er allemaal met die mensen gebeurt. Maar wat dan het interessante is dat J.K. Rowling de interactie aangaat met die fanfictions. Kijk, en ze schrijft nog steeds verder aan het universum met de films en met het toneelstuk. Maar zij gaat soms, dan had ze van die Twitter Q&A's en dan worden haar bepaalde theorieën voorgesteld en dan gaat zij bevestigen of die kloppen of niet. Wat best wel een bizarre situatie.
Dus toen kwam dus bijvoorbeeld nieuws dat zij zei Dumbledore Pergamentus was homo met Grindelwald.
Ja, of bijvoorbeeld dat ze op een gegeven moment dan ook zegt, het is in het toneelstuk volgens mij, Hermelien werd door een zwart meisje gespeeld. Er was toen een hoop discussie over, maar dat J.K. Rowling zelf ook zei van, ja, in de boek heb ik nooit over haar huidskleur gesproken. Mm-hmm. Terwijl ze heeft ook nooit gezegd dat ze zwart was, zeg maar. Nee. Dus achteraf kleurt zij nog dingen in dat verhaal in. En gaat zij nog met die fans in gesprek. En het grappige is, toen ik dit zat te lezen, soms leest zo'n boek zelf bijna als een soort fanfiction van het universum. Alsof zij niet degene is die dit allemaal bedacht heeft.
Nee, grappig,
alsof het ergens is.
Je kan daar uitvallen. Je kan daar uitvallen ook. Star Wars, weet je wel. Dat is daar ook gebeurd.
Dat is niet meer van George.
Niemand leest, maar ja.
Elfquest, echt waar?
Heb je Elfquest gelezen?
Ja, dus 3 boeken.
Zullen wij een podcast maken?
Oh mijn god.
Ja, maar vanaf,
ik was echt obsessief.
Dit is de Harry Potter. Dit is de Harry Potter podcast.
Maar ik helemaal niet dat iemand dit kende, behalve ik.
Na de eerste 20 delen begon steeds meer op fanfictie van Elfquest te lijken. Ja. Weet je wel, Koningen van het Gebroken Wiel. What the fuck?
Ja. Maar dat heb je hetzelfde. En dat zei ik ook met bijvoorbeeld toen met Game of Thrones, het laatste seizoen. Soms gebeuren er dan dingen. Bij Game of Thrones heb je natuurlijk zo'n eindeloos voorspel. En op een gegeven moment heb je zo'n scène dat inderdaad de Dothraki met de draken de Lannisters te lijf gaan. En op een bepaalde manier, omdat je zo lang naar dat moment hebt zitten hopen dat het op een keer zou gaan. Als het dan nou gebeurt, is het bijna een soort fanfiction. Yeah. Dat je bijna denkt, maar
het is jumping the shark.
Nou ja, het is niet jumping the shark, maar het is gewoon het moment dat al je wensen uitkomen. En dat voelt dan heel onwerkelijk.
Ja, het is
voelt het bijna niet kloppen.
Het is een beetje, terwijl je die verhalen leest, dan fantaseer je, wat als dit gebeurt, bijvoorbeeld.
Yeah.
En op het moment dat zij dan later gaat bevestigen of dat niet, zeg maar, dan is dat wat als deel is dan weg. En wordt dat hele universum aangevuld. En het is, zij krijgt er ook best wel veel, ze krijgt ook best wel veel kritiek op dat ze dat doet. Kritiek. Is de site Clickhole, kennen jullie dat?
Ja. Nee.
Het is een Amerikaanse zustersite van The Onion. Dus een satirische site, maar het gaat meer een beetje over... Onion gaat echt over het nieuws en dit gaat meer over gewoon berichten die over het internet zwerven. Weet je hoor, met gewoon allerlei informatie erin die vaak ook helemaal niet klopt. Weet je wel, een beetje zo'n foute website waar je soms op terechtkomt. Daar is het satire op. Zij hebben echt een reeks grappen. Nou, ik denk dat het misschien... misschien zijn het er gewoon wel 100. Over hoe J.K. Rowling nog steeds haar... universum aan het beïnvloeden is. Dus zij heeft op een van die stukken is dat J.K. Rowling bevestigt dat de Dementors gebaseerd zijn op Italianen. Of the saga continues. J.K. Rowling has revealed that the lunatic that eats Harry Potter on his 60th birthday goes on to marry Ross from France.
Ja, of nog eentje erboven.
Ja, big step backward. J.K. Rowling has revealed that the Dementor... Oh nee, dat zijn de Italianen.
Nee, die erboven. Overstepping about. J.K. Rowling has announced that Daenerys from Game of Thrones has Crohn's disease. Ja.
Dus dat zij zelfs de andere universums gaat zij uitspraken over doen. Maar het hele punt van dat stuk is dan ook van overstepping her bounds. Van, hey J.K., dit is niet jouw universum.
Hey J.K., dit is niet oké. Okay.
Maar, dus het is... Het is wel interessant. Ik probeer te bedenken of je zeg maar... Of je
Met de aloude opvatting dat het werk los van de auteur moet staan. Weet je wel, maar tegelijkertijd, zij is de eeuwige bron. En ook al tijdens het schrijven van dat deel 6 en 7 nog moesten verschijnen, waren er ook al mensen aan wie ze het einde al een beetje verklapte. Hè? Dat is bijvoorbeeld een meisje dat stervende was. Daar heeft ze dan maar het einde aan verklapt. Of Snape nou wel of niet de bad guy was.
Dus vond ik wel een heel mooi verhaal van haar agent. Die had toen had ze het laatste boek af. En dat durfde ze niet te mailen naar de Amerikaanse uitgever.
Omdat ze bang was.
Omdat ze bang, want dan is het te hacken en te vinden. Ja. En die man heeft toen hebben ze het uitgeprint. En die man is in het vliegtuig gestapt. En die heeft de hele vliegtuigreis op het manuscript gezeten. Van Londen naar New York. Nee. Want dan wist hij zeker dat het gewoon niet uit het oog verloor.
Wat
geweldig.
Goed, wat goed.
Geweldig. Mag ik nog één ding zeggen wat ik een van de beste vindingen vind van... En dat is natuurlijk een van de mooie dingen van fantasy.
Tuurlijk mag dat, Joost.
In het algemeen. Dat fantasy natuurlijk soms bepaalde logische onmogelijkheden creëert. Die een soort van dilemma opwerpen die je anders niet kunt bedenken. Ja. Borges noemde dat fictiones. En dan had hij mee dat hij eigenlijk iets onredelijks gebruikt om iets heel redelijks aan te kaarten.
Ja.
En wat ik een van de mooiste dingen vind van Rowling zit in het eerste boek meteen. In het Nederlands heet het De Spiegel van...
Negereb.
Neregeb.
Oh ja.
Neregeb. Ja, want het is begeren omgekeerd.
Oh, ja. Oh, ja.
En dat is een spiegel waarin je kijkt. En als je, dan zie je jezelf op je meest gelukkig. Dat is een fascinerend idee. Omdat het zo'n dilemma opwerpt. Van,
is het niet dat je ziet dan toch wat je het meest begeert?
Yeah.
Ja, ja. Maar dus eigenlijk gelukkig. Dus op je geluk. Dus ja. Harry ziet zichzelf met zijn ouders. Inderdaad, wat je het meest begeert.
Dumbledore ziet zichzelf met sokken in zijn handen.
Zegt hij.
Ja, zegt hij. Ja.
Zegt hij.
Want eigenlijk ziet hij hem gewoon met Grindelwald
in zijn sok.
En ik zou me niks verbazen. Het zou me niks verbazen. Als in die Grindelwald-films die er nu gemaakt worden, dat op een gegeven moment erin zit.
Een seksscène?
Nee, Grindelwald iets met sokken. Met hun twee en sokken.
Oh, dat zou ik wel leuk vinden.
Ik bedoel, zij is zo goed in dat soort dingen bij elkaar.
Ja, ja, ja.
Maar goed, dat is natuurlijk zo'n dilemma van, kun je daar wel in kijken? Word je niet per definitie dan ongelukkig met je leven dat je nu helpt? Of, als je een Freudiaanse therapeut zegt, kijk in, want dan weet je wat je begeert. Mensen weten namelijk niet wat ze begeren. En als je het ziet, dan kun je naar handelen.
Volgens Freud zijn het vooral vrouwen, hè? Dus echt alleen Hermeline en Ginny hoeft te kijken dan.
Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus, nou, ik weet niet, dat vind ik van die zulke goede vindingen.
Ja, ja.
Dat zit sowieso, ik vind dat sowieso... Kijk, in dat eerste boek is het nog helemaal niet zo dense. Nog niet zo dicht met allemaal van die vondsten of zo. Dat universum begint pas net. Maar in het laatste boek, joh, dan is echt... In elke alinea zit wel weer zo'n vondst of zo. Soms alludeert ze er alleen aan.
Ik had wel bij het laatste boek, als er dan een noot van kritiek moeten zijn, wat de regisseurs heel goed hebben gedaan, is van het laatste boek 2 films maken. En dat had ze met het laatste boek ook moeten doen.
Yeah.
Dat laatste boek zit te vol op een of andere manier. En er komt zoveel... Die hele mythe van de... wat is
de drie broers.
De drie broers. Ja. Komt een beetje uit de lucht vallen of zo. Terwijl, terwijl je eigenlijk die, die mythe van die broers... had al veel eerder aan bod moeten komen als dat zo... maar goed, misschien zeg ik het ook omdat ik heel graag nog een boek zou willen hebben gehad.
Ja. Ja, het is...
Ik vond dat laatste deel trouwens ook niet smetteloos, jongens. En er zijn een paar dingen dat ik gewoon echt... die ik zo ongeloofwaardig vond. Dat heb je op een gegeven moment...
Kom maar op.
Nou, dan heb je Bellatrix Vendetta of Bellatrix Lestrange. En die wordt doodgemaakt door Molly Weemel.
Ja. Ja, dat is dan
geloof als, ik niet.
Dat, precies, ik vind dat ook iets te veel je lezers aan het pleasen.
Ja, precies. En implicatie dat je dan uit moederliefde alles kan. Maar die Vendetta, dat is dan wel... Dat is een psychopaat, jongen. Dat is Jeffrey Dahmer meets Ted Bundy... meets alles wat George Lucas aan vijanden heeft gecreëerd. Ja, dat is ook gewoon echt Darth Vader to the max.
Maar het hangt ook samen.
Dat is een atoombom met zwart haar. Ik ga gewoon door. Dus maar... danger, danger, high voltage. Het houdt niet op. En dan heb je Molly van... Ik heb een toverstaf en rood haar. Sorry, Peter. Ja. Boom, daar gaat ze.
Nou, maar het is tegelijkertijd zit er volgens mij in die scène... zit ook iets wat de hele tijd wordt gezegd... is dat Voldemort en Bellatrix onderschatten ook constant.
Het is hubris dat ze doodgaat. Ja, wordt ook wel gezegd, maar dat wil niet zeggen dat ik het alsnog geloof.
Nee, er zit wat in.
Ik ben met je eens, dat is een beetje zo'n fanfiction moment.
Ja, dat ik denk,
van, ik moet ook nog even die moeder even iets stofs laten doen.
Ja.
Gerechtigheid. Daar smullen wij van. Maar er zit ook heel veel... Hoe zeg je dat? Onrecht zit er ook in.
Ja, want Teddy Tonks, de zoon van Lupus... en gewoon Delphine, hoe heet ze nou? Nymphadora Tonks. Ja. Die blijft achter als wees, net zoals Harry. Mm-hmm. En het is ook grappig, want we zeggen allemaal dat George R. Martin van Game of Thrones... de grote seriemoordenaar is onder de letter... maar J.K. Rowling kan er ook wat van. Er worden wat afgestorven, zeg je in die reeks.
Wat vonden jullie het ergste?
Goh, jongens, nou ik...
Ik de uil.
Ja? Oké.
Nou, maar dat is de eerste die doodgaat in dat zevende boek. Ja. Dat was een van die dingen volgens mij toen ik met mijn vrienden dan naar school fietste. Dat dan een van die vrienden al zei, gaat iemand dood? Nee, die zei dat dan nog niet. Zei, dit is heel erg. En dan ging je zo op en dan kwam je uiteindelijk bij Hedwig.
Ik weet nog dat ik echt met zo'n ijzeren discipline lag. Zodat ik niet vooruit mocht bladeren. Dat ik niet mocht kijken van mezelf hoe de hoofdstuktitels heten. Ik weet nog dat ik dat laatste deel, of een van die eerdere deeltjes, studeerde ik... En ik had het boek gekocht s'avonds en toen had ik 's middags een borrel en toen kwam ik thuis. Ik wilde zo graag verder lezen in het boek, maar ik was ook gewoon dronken. en toen wist ik van, als ik nu ga lezen, dan ga ik het niet meekrijgen. Toen heb ik echt, en ik dronk nooit koffie, toen heb ik echt gewoon een hele zwarte koffie gezet en gewoon koffie gedronken. Wanhopige poging om nuchter te worden. Want uiteindelijk was ik om zeg maar 11:30 s'avonds was ik weer helemaal nuchter. Maar toen had ik zoveel koffie gedronken dat ik toen dat hele boek 's nachts heb uitgelezen, waar ik toch niet kon slapen.
Dat is wat Harry Potter met je doet.
En maar wat ik ook heb, en ik weet dat jij, Ellen, en ik daar volgens mij even mening over verschilt. Ik vind bijvoorbeeld dat vijfde deel, wat voor iedereen gezien wordt als het zwakste deel, is een van mijn lievelingsdelen.
Nee, dat wil niet zeggen dat je smaak hebt.
Wat is dat?
Maar dat is zeg maar een deel dat gewoon te lang is en een soort van het plot komt niet heel duidelijk naar voren. Het is wel het deel dat Harry voor het eerst een vriendinnetje heeft. Het is ook het deel waarin zeg maar die Wizards World, die tovenaarswereld, soort van tegen elkaar op wordt gezet. Het is wel een heel essentieel deel in het verhaal, maar ik vond het ook een heel fijn deel. Het is gewoon lekker lang. En misschien was het ook wel omdat ik... Op een gegeven moment met dit soort series kom je op een punt uit dat je ook gewoon niet zo heel veel meer interesseert wat er nou gebeurt. Je hebt een volgens mij was het Anthony Lane, maar het kan ook een andere criticus zijn van de New Yorker, die lanceerde een keer de film Hangout Movies. En dat zijn films die je niet per se kijkt voor het plot of wat er gebeurt, maar gewoon omdat de mensen die erin zitten, gewoon daar wil je bij in de buurt zijn.
Ja, ja, ja.
En dat is eigenlijk wat een beetje in met het...
En
met
welke films noemt The Breakfast Club waarschijnlijk?
Nou, hij noemt bijvoorbeeld Pulp Fiction ook. En je wil ze gewoon horen praten, wat er gebeurt, doet er verder niets toe.
Wat zijn jullie hangout movies? Even heel snel.
Nou, heel snel. Bijvoorbeeld die Marvel films, die superheld films. Het boeit inmiddels ook niet zo heel veel meer wat er gebeurt. Maar het zijn gewoon grappige personages om in de buurt te hebben.
Kennen jullie Scott Pilgrim versus The World? Scott Pilgrim. Oh my god,
ik heb het bijvoorbeeld ook met Le Grande Bellezza van Paolo Sorrentino. Dat gewoon zo'n heerlijke, heerlijke mensen om naar te kijken.
Maar nu we het toch hebben over mensen met wie je zou willen rondhangen, toch wil ik toch nu beginnen met de rubriek De Sorteerhoed.
Oeh, ja.
Ik dacht, het is leuk als we elkaar gaan indelen bij een van de vier verschillende huizen van Zwijnstein. Wat ik even op een rijtje gezet.
En daarna zeggen we welke we zelf of zo.
Ja, precies. Ik vermoed dat zelf wel loskomt. Het Gryffindor, dat gaat echt om durf, moed en ridderlijkheid. Heb ik opgezocht. Het stond op de Wikipedia van Gryffindor.
Dus, biased.
Zwadderig gaat om sluwheid en trots. Ik vind zwadderig, vind ik altijd een beetje raar. Het lijkt per definitie al slecht. Ik dacht als kind altijd, waarom zou je erbij willen? Ik moet zeggen dat nu de wereld wel zo veranderd is dat ik denk, die mensen zitten gewoon bij zwadderig. Dus
nee, die zitten
door.
Bij de overheid.
Ja, nou, kan ook. In ieder geval, en dan heb je nog Hufflepuff. Dat zijn de harde werkers, geduld en trouw. Ik las ook ergens het ding dat gewoon de stoners zijn.
Ja, de minions. Dat zijn de minions.
Nee, dat zijn gewoon de mensen die lekker een beetje blowen en het allemaal wel prima vinden. En dan heb je nog Ravenclaw, dat zijn de nerds.
Ja.
Toch? Maar er schijnt ook creativiteit en zo, dat soort dingen schijnen er ook wel in te zitten. Met wie zullen we beginnen? Ik had aan het begin van de aflevering had ik al
ons een beetje
jullie een beetje verrast met... zei toen al dat Joost een beetje Malfi dus haar had. En met Joost beginnen?
Ja.
Waar zou jij Joost indelen?
Ja, dat zou een mix van Ravenclaw zijn en Zwadderig.
Ja, Zwadderig? Waarom dan geen Gryffindor bijvoorbeeld? Dus dat haar is dan bepalend?
Dat haar, dat heb ik toch met jou ook, schat?
Maar het gaat toch om wat er diep van binnen zit? Dat weet die sorteerhoed.
Nou, maar buiten deze podcast omroddel ik wel eens gezellig met Joost en zo over het hele wereldje. Nou, we hebben allebei wel een klein zwadderig zaadje.
Ja?
We hebben symbolisch gesproken dan in ons zitten, ja.
Ja, iedereen natuurlijk wel. Hè? Dat is natuurlijk wel een beetje het idee van... Maar wat ik net zei, van de zwadderig, daar wil toch helemaal niemand bij zitten? Of is dat dan te veel?
Ik weet niet hoor. Je leert wel allemaal lekkere sneaky...
Het zijn eigenlijk een beetje de conservatievelingen of zo, toch? Het zijn een beetje de conservatieve.
Ja, wat Ellen net van tevoren zei. Het is een beetje het Forum voor Democratie.
Ja, het is de jeugdafdeling van Forum voor Democratie eigenlijk. Of, wat Ellen ook zei, de Hitlerjugend. Dat kan ook nog. Het gaat natuurlijk wel echt om puur bloed. Het doel heiligt de middelen.
Ja. Oude families, old boys network, netwerk.
Ja. Dus, nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik maar nu ook sta om bij...
Maar ik zeg toch Ravenclaw met een snifje zwadderig.
Maar dan gaat hij dus naar Ravenclaw.
Ja.
Omdat hij van lezen houdt. Maar uiteindelijk komt dan uiteindelijk iedereen die echt heel veel van lezen houdt, komt dan toch gewoon het lezen van deze boeken houdt. Of zouden die dan toch van zichzelf denken dat ze Gryffindor zijn?
Maar het is wel gewoon dat, al kijk je naar wat de vier huizen hebben, wat erbij... Wat voor omschrijvingen erbij passen, dan mis je ook wel heel veel dingen. Je mist bijvoorbeeld joie de vivre. Waarom is er geen huis waar joie de vivre... Waar heb je niet een huis waarin... Waar talent of stijl of humor of... Ik bedoel, het is allemaal wel heel erg... Ik weet niet, ik vind het een beetje...
Waar zou je jezelf in delen, Joost?
Het is wel heel moeilijk om aan iemand te vragen en dan dat die persoon niet Gryffindor noemt.
Nou, maar
Want natuurlijk denk je, ik kom wel op voor mijn vrienden en ik heb een zekere ridderlijkheid. Ja? En ik durf, natuurlijk, ja, maar tegelijkertijd, ja, sluwheid snap ik ook wel gewoon, weet je wel. En ik werk ook wel hard en ik heb niet altijd geduld, als ik nu bij Hufflepuff kijk, maar ik kan wel soms trouw zijn. En,
hallo vriendin van Joost. Ja, maar
soms. En de Ravenclaw, ja, de nerd, dat snap ik. Dus ik weet niet, ik zou de sortierhoed echt nodig hebben.
Maar jij, Gryffindor zeg je eigenlijk over jezelf.
Ja, eigenlijk zeg ik Gryffindor, ja.
Oké, over naar Peter. Waar zouden we Peter in delen? Ja, ik denk toch een beetje, maar dat is... Ja,
Nou, ik vind, om dan over mezelf te beginnen. Ja. Ik vind bijvoorbeeld wat Joost zegt, zo van... Ik zou mezelf bijvoorbeeld niet zo gauw een Gryffindor noemen. Als je al die dingen leest die Harry allemaal doet... en de moed die hij daadwerkelijk heeft... ik lees dat wel eens en denk... nou, ja, maar zou het niet doen. Dus hij is goed.
Maar Hermeline, kijk naar Hermeline. Die zit ook in Gryffindor. En die doet ook die dingen wel... met heel veel protest en tegenzin. Maar uit een soort van loyaliteit aan hun vrienden... doet ze het toch.
Er is een theorie dat zij alle drie... kijk, dat Ron eigenlijk een Hufflepuff is... dat Hermeline eigenlijk een Ravenclaw is... en Harry eigenlijk een zwadderig is. Ja. Maar dat doordat zij de keuze maken om een Gryffindor te zijn... zijn zij
Ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon... Daar gaat die hele sorteerroute om. Want hij legt Harry het voor, maar je mag kiezen. Je krijgt de keuze.
Ja.
En hij kiest dus voor het goede, zeg maar. Hij had ook, als hij deel 1 zwadderig had gekozen... en het verhaal had zich zo verder ontwikkeld... dan was in deel 4 gewoon... Voldemort teruggekeerd met Harry als rechterhand.
Ja.
En had het boek heel anders.
Ben je nou fanfiction aan het schrijven?
Ja, eigenlijk zou ik dat moeten.
Ik zou mezelf echt gewoon bij Ravenclaw indelen. Ik zou het ook wel fijn vinden. Dan
ik
zit
zou
je niet,
ook bij Ravenclaw indelen.
Niet helemaal in die hoek waar de klappen vallen. Dat vind ik ook wel prettig dat je een beetje langs de zijlijn gewoon een boek zit te lezen. Ja. Terwijl de school in de fik staat. Ellen?
Ja, Zwadderig.
Ellen zou ik wel, denk ik, echt indelen bij Hufflepuff. Ik bedoel, als ik kijk naar Ellen en ik zie hoe ze schrijft en hoe ze eruit ziet, je ziet gewoon hoe hard ze eraan werkt. Weet je wel? En dus... Nee, ik zou Ellen... absoluut zwadderig wel voor een deel.
Ja, hij heeft iets van zwadderig.
Ja. Ja, maar je... ook wel... Ja, ik weet niet. Ook, nou, goed, dit wordt al heel erg...
ja, dit is mutual rating the friends.
Ja,
dit,
het is ook een soort van mutual appreciation society. Ja, want ik zou Ellen ook wel bij Gryffindor zetten op een bepaalde manier. Okay.
Meer dan ik misschien wel. Ik zou Ellen eerder bij Gryffindor... Ik zou Ellen moediger vinden dan mezelf.
Okay.
Ja, nee, ik ben wel degene dat als ik iemand elkaar geslagen zie worden, ertussen springt, tenzij ik het zelf ben. Maar ik ben wel...
Dan kun je er niet tussen.
Dat wel, maar ik denk juist dat je bij zwadderig moet. Also, ik zou ook in sorteerhoed, zou ik waarschijnlijk ook Gryffindor, wel vroeger Ravenclaw, zwadderig, maar ik zou voor zwadderig gaan, want je moet het donker wel kennen om het donker te kunnen bestrijden.
Mee eens.
Het is natuurlijk in dat latere boek, dat toneelstuk, dan gaat zo'n zoon van Harry Potter
gaat naar
zwadderig. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de vraag die je eigenlijk stelt van, is zwadderig nog te redden of zo? Dat is toch een ontzettend... Die hebben toch aardig wel wat smetten op hun blessure. Die waren toch fout in de oorlog,
ja,
snap
waren,
je?
Die waren wel echt gewoon de SS'ers.
Ja, maar daar moet je SS erbij zitten. Ja. Want je moet kunnen infiltreren. Ja, nu denk ik heel Gryffindor, weet je wel, over mijn toekenning aan zwadderig, maar... En bovendien, kijk, het wordt natuurlijk ook door de boeken heen gesuggereerd dat elk afdelingshoofd wel een beetje de rest voorttrekt van zijn afdeling. Nou, ik heb er niks op tegen om verweerd tegen de zwarte kunsten of überhaupt de zwarte kunsten wat meer op mijn curriculum te hebben dan, hoor.
Het is natuurlijk überhaupt de vraag in hoeverre je... een soort nature-nurture vraag. In hoeverre je bent geboren als een Gryffindor of dat je je daar uiteindelijk naar gaat vormen als je daar eenmaal wordt ingedeeld.
Ja, dat is het meer inderdaad, ja.
We hebben nog 10 minuten, wordt er naar mij gebaard.
Okay.
Door Joost. Joost moet zo naar... Wat was het?
Tijd voor Max.
Tijd voor Max. Ja, ik wou zeggen koffietijd, maar het is iets met tijd. En er is wel koffie. Of een scheurkalender. Jij gaat mensen vertellen wat een scheurkalender is. Nou, dat is ook leuk.
Wij gaan af... laatste onderwerp.
Fuck, marry, kill hadden we nog.
Dat is leuk. Nou, wie eerst?
Ja, ik heb bijvoorbeeld Hagrid, kill. Echt gewoon kill him dead, kill him real good.
Maar je moet toch, fuck, marry, kill is toch, je noemt dan 3 namen en dan moet je uit die 3 kiezen, toch? Je mag toch niet meteen zeggen, ik wil deze gast dood.
Nee, maar ik had gewoon een lijst gemaakt in mijn hoofd wie ik allemaal dood wilde. Maar hebben we 3 namen
maar
dan?
Maar wie dan? Nou, weet ik niet.
Nee, maar laten we onze eigen fuck, marry, kill, omdat je dan ook weet wie echt uit de serie had gehad. Nou, bij mij, kill Dobby. Afstand op 1.
Dobby.
Die gaat al dood.
Vreselijk.
Ja, nee, echt de zwadderig, toch wel.
Ja. Nou ja, goed. Bill Weasley natuurlijk. Sexy drakentemmer. Ik bedoel, bring it on. En Mary, ja, ik denk toch die vader van Malfides. Die wordt ook omdat hij in de films echt zo'n bijzonder mooie man is. Maar daar zou ik wel heel gelukkig mee zijn, hoor. Oh, want heeft hij een paar rare rechtse opvattingen. Maar weet je wel, je hoeft natuurlijk altijd naar je echtgenoten luisteren.
Okay, nou...
Kill Harry Potter. Kom maar op met die zegevlier. Ik ben de beste tovenaar. Wie had jij nou bij Fuck?
Ja, Bill Weasley.
Oh, Bill Weasley, ja. Ja, ik denk dan toch...
Lekker.
Oh god, dat vind ik wel lastig.
Ben je hetero of homo?
Hetero. Dus ik zou dan denk ik... Maar ik weet niet of ik zou willen trouwen met Hermeline. Dat is eigenlijk de vraag die ik nu mezelf stel.
Wil je wel met haar naar bed? Want die heeft een kennis, jongen.
Ja. Nou, misschien dan toch trouwen.
Met wie wil je naar bed dan?
Ik zou het niet weten. Ik
weet wel met wie ik naar bed wil. Ik zou met die Fleur...
Fleur
de la Cour, uiteraard.
Echt jammer, ja. Super oppervlakkig.
Het is natuurlijk ook een beetje gek om dat allemaal te zeggen. Want de meeste mensen in deze verhalen zijn allemaal minderjarig.
Ja, ik weet nog of jullie nog...
Net als ik.
Bill Weasley is minderjarig.
Nee, dat is waar.
Ik weet nog of je dat boek van Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close, zit.
Ja, we hebben afgestudeerd.
Dat begint ermee dat op het schoolplein iemand dan tegen hem zegt, would you eat out Emma Watson? En die was op dat moment echt 14 of zo. Dat is best awkward. Maar goed, ik zou denk ik... Hagrid zou ik gewoon heel vaak doodmaken. En opgraven en nog een keer doodmaken. ik zou heel goed met Hermeline getrouwd kunnen zijn. Lijkt me fijn.
Ja.
En Fleur en ik, weekendje prijs.
Ja, ze spreekt toch Frans, hè?
Praat Nederlands met me.
Zullen we dan afronden?
Ja.
Okay. Welk cijfer geven we de boeken?
Ja, dikke 8.
Geintje, ik... een 8. Hoe kan je dit nou niet een 10 geven? Dit zijn boeken die echt onze culturele wereld veranderd hebben.
Ja, ja, maar dan...
Ik zeg J.K. Rowling Nobelprijs. Bam, ik heb het gezegd, jongens.
Oké, okay, dan zo. Hebben we een 10 van Joost, een 8 van mij en van Peter.
Een 7. Ik heb een 7, een 7 min.
Ik heb de
eerste
kleine handen. Ik heb kleine handen, ik geef een 7 min.
Ik wil niet mezelf als wat was het, 10-jarige keihard dissen, maar dat eerste boek, dat is echt gewoon niet, dat is echt niet zo heel erg goed.
Hoor, Joost, ja.
Dat is, ik schrok daar echt een beetje van. Dus ik kan dat eerste boek echt geen 10 geven. Maar dan op het einde, zeg maar, als je dan snapt wat er in die tussentijd allemaal gebeurd is. Ja, ik probeer nu te bedenken. Probeer te bedenken hoe ik op dat gemiddelde uit kan komen. Nee, maar ik zou het geheel denk ik ook wel een 10 geven. Dat eerste kun je al lang niet meer loszien van ja. Het, en er was nog, er zit één dingetje.
Dan heeft dat 9,3 als gemiddelde van ons gekregen,
ik
kinders.
Ik heb in een aflevering die misschien hiervoor of hierna verschijnt, daar waren we net nog niet helemaal uit, heb ik geprobeerd of ik de schrijver zelf kon laten, een blurb van de schrijver zelf over het boek kon kiezen. En dat heb ik bij dit boek ook gedaan. In het 7e boek van Harry Potter zat een mooi citaat, wat daar echt niet toevallig staat, maar wat voor mij wel een mooie samenvatting was, is Harry heeft op een gegeven moment aan het einde, dan komt hij in limbo, en dan spreekt hij met Perkamentus. Heeft hij een heel lang gesprek met Perkamentus, terwijl een soort gevilde baby onder een stoel ligt. Herinneren jullie dit moment nog?
Ja, nou,
er is op een gegeven moment, hij heeft een heel gesprek met hem en ze bevinden zich ergens tussen leven en dood. Dat is allemaal niet duidelijk. En dan op een gegeven moment vraagt Harry, Harry zegt, ik wil nog één ding zeggen. Eén ding weten, zei Harry. Is dit echt? Of speelt het zich alleen maar in mijn hoofd af? Perkamentus glimlachte stralend en zijn stem was luid en krachtig. Ook al daalde de lichtgevende mist weer neer en verhulde die zijn gedaante. Natuurlijk speelt het zich in je hoofd af, Harry. Maar waarom zou dat in hemelsnaam moeten betekenen dat het niet echt is?
Oh.
Dacht ik, nou, dat is toch mooi over dat hele...
Dat is heel mooi, dat is wat
toch?
Het is.
Nou ja, misschien moet ik daar dan mee afsluiten. Toch?
Ja, wel met het muziek.
Twan.
Dat hij die... Oh jongens, hij is verdwijnt.
Nu moeten we eindeloos doorgaan met deze podcast.
Tot in de eeuwigheid.
Daar is hij.
Nou, dit was Boeken FM.
Recensie.
De podcast van Das Mag in de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud daarvan. Hey, luister al onze oude aflevering nog eens terug. Mail vragen en of opmerkingen naar boekenfm@dasmag.nl. En laat een recensie achter in je podcast-app. Helpt altijd heel erg. Over recensies gesproken. Joost, jij had er nog... Waar is die?
Waar is
het papiertje?
Waar is het papiertje?
Je hebt een papiertje met een recensie die je nog zou voorlezen.
Ik vond het een heel mooie...
Er is nog een recensie.
Titel van mail: Venijnig en grappig. Door Brechtje S. Heerlijke podcast. Drie welbespraakte, soms venijnige, altijd grappige meesterlezers aan het woord. Ik leer er elke keer over literatuur, in het algemeen, en de humor van Alan Dekwits in het bijzonder.
Ah.
Nou, nu een keer...
Hoeveel sterren?
Het staat er niet bij. Dit is wat het is.
Ja, ik ben denk ik toch een beetje de Jonathan van Ness als dit queer guy was, toch? Jullie kijken het niet.
Nee,
mijn
ik kijk niet. Nee, inderdaad.
Ja, het was leuk, jongens. Dank je wel trouwens, Brechtje. En super tof.
Tot volgend jaar.
Fijne feestdagen allemaal. Gelukkig nieuwjaar.
Ja.
En dan zijn we weer terug.
Volgend jaar. En zijn we nog urgenter.
Nog urgenter. Ja, dat is een goed voornemen.
Maar wel gezellig.
Hey, dank je wel, Ellen.
Dank je wel, Peter.
Dank je wel,
Joost. Dank je wel, Peter. Dank je wel, Ellen.
Dank je wel, Joost.
Doei.